Woensdag over 3 weken kiest Assen een nieuwe gemeenteraad. Gekozen raadsleden beslissen vervolgens 4 jaar lang over de plannen van de gemeente. Maar hoe denken deze raadsleden en hun politieke partij over zaken zoals de energietransitie, groen in onze stad, de positie en wensen van jongeren en de communicatie tussen gemeente en burgers? Omroep Assen zet voor u de zaken op een rij in een serie van 1-op-1 interviews met de lijsttrekkers van de grootste politieke partijen. 10 interviews. Vanavond met Martin Rasker van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, de VVD. Presentatie Gert van Enk.
Ja, en dat klopt allemaal. Martin Rasker zit tegenover mij, maar ik ben Gerrit Vos. Dat is even verkeerd gegaan, maar dat geeft niet. Daar wordt het niet minder of mooier van. Martin, welkom dat je er bent.
Ja, dankjewel. Leuk om hier weer te zijn.
Heel fijn. En we hebben gezegd om Martin en Gert te zeggen.
Zeker.
Goed. Martin, we beginnen even met een paar vragen waar ik alleen maar ja en nee op wil hebben. En daar komen we in de loop van de komende uur nog wel even op terug. Het huidige college zou ik willen doorzetten. Ja of nee?
Nee, niet per se.
De Formule 1 moet naar Assen komen.
Jazeker.
De VVD is voor een raadsakkoord in plaats van een coalitieakkoord.
Ja, een raadsakkoord zo mogelijk.
Assen moet een openluchtzwembad krijgen.
Ja, krijgen wel, ja.
Dat is een goeie. Vluchtelingen zijn welkom in Assen.
Jazeker.
Gaat Assen het halen om in 2050 helemaal gasvrij te zijn?
Ja, mits.
En Assen is de mooiste stad van het noorden.
Ja, dat kan een volmondig ja op.
Dat zijn we het allemaal over eens. We komen erop terug tijdens dit uur. Martin, fijn dat je er bent. We gaan het eerst even hebben. Wie is Martin Rasker? Waar komt hij vandaan? Is hij altijd Assenaar geweest? Wat doet hij? Maar laten we even beginnen met waar kom je vandaan?
Ja, ik ben een geboren Groninger. Daar ben ik ook getrouwd met mijn lieve Brigit. Daar hebben we ons eerste kind gekregen. En toen zijn we verhuisd naar Assen. Dus dat is nu alweer zo'n 30 jaar geleden.
Nou, dan ben je Assenaar, toch?
Ja, dan ben ik wel Assenaar, dat denk ik ook. We hebben 3 kinderen, die zijn alle 3 volwassen inmiddels. Wonen zelfstandig. Door het hele land heen, in Amsterdam, in Eindhoven en in Tiendeveen. Dat is heel verschillende plaatsen ook.
Ja. Ja.
Van echt stedelijk tot iemand die het leuk vindt op een boerderijtje te wonen. Heel verschillende kinderen. Prima. Die zijn allemaal opgegroeid in Maasdijk. En wij wonen nu met z'n tweeën alweer een jaar of 5 in Kloosterveen.
Oké. Ja. De nieuwe wijk Kloosterveen.
De nieuwe wijk, ja, wat is nieuw, hè? Maar ja, het is de nieuwste wijk van Assen.
Ja, ja. Ja. Nou is altijd de vraag, wat doet iemand? Je werkt nog steeds, dus naast je politieke werk heb je ook nog gewoon een betaalde baan.
Dat klopt, ja. Nee, ik werk bij de provincie Drenthe. En dan ben ik verantwoordelijk voor het team informatiemanagement en automatisering. Een hele mond vol.
En wat doet die dan?
Ja, ik roep meestal, wij doen iets met computers. Dus in de automatisering, zeg maar. Ja.
En ben je bent teamleider, dus jij zegt tegen anderen wat ze moeten doen.
Ja, in overleg bepalen we wat we gaan doen. Ja, we zijn niet zo directief in Nederland. Maar het is een mooi team en we maken mooie dingen.
Ja. Maar je doet ook nog heel iets anders. Want ik heb ook begrepen dat je nog een soort eigenaar-directeur bent van een bedrijf. Mijn Beter Ik BV.
Ja, dat klopt. Ja, ik had meerdere BV's. Ik heb voordat ik bij de provincie aan de slag ging, heb ik zelfstandig gewerkt. Heel veel voor gemeenten gewerkt, tot ik een opdracht kreeg bij de provincie. En daar ben ik dan in dienst gekomen. Maar daarnaast heb ik deze BV nog. Maar daar gebeurt op dit moment niet zoveel in, omdat ik fulltime bij de provincie werk en in de politiek werk. En dan heb je niet zoveel tijd meer om daarnaast nog dingen te doen.
Nee. Maar wat is mijn Beter Ik?
Ja, ik heb heel veel in de automatisering gewerkt. En toen heb ik allerlei trainingen gedaan op een gegeven moment die te maken hebben met hoe ga je om met mensen, hoe communiceer je, hoe begrijp je mensen, hoe kun je goed luisteren. Want dat is misschien nog wel het belangrijkste.
Ja.
Zeker in de politiek, al lijkt dat soms anders. En ik wilde daar ook meer in doen. En daar ga ik ook vast nog meer in doen. Ook in de misschien cursus geven of training geven. En dan heb ik mijn Beter Ik genoemd. Omdat dat heeft geleid tot een mijn Beter Ik. En die misschien ook anderen kan helpen om tot een Beter Ik te komen.
En dat is zeker ook bij computerwereld wel belangrijk. Want dat zijn meestal mensen die zijn heel goed in computers. Maar communiceren en het uitleggen is vaak een andere wereld.
Klopt. Dat is vaak niet het sterkste punt van mensen die in de automatisering werken.
Nee, ja. Nou heb je gestudeerd aan de Rijksuniversiteit.
Ja, in Groningen.
Ja. Ja, en er stond bij neurolinguistische programmeren. Wat is dat nu? Eventjes weten wat het is.
Ja, dat is een, na die studie hoor. Want dat was neurolinguistisch programmeren. Dat klinkt dan wel weer naar programmeren. In de zin van computers, maar dat is het niet. Het heeft te maken met communiceren. Van hoe kun je Zowel in spraak als gebaar. Zo goed mogelijk met mensen communiceren.
Ja. Leuk dat iemand die met computers bezig is, ook met die kant bezig is. Hè? Wat we net al zeiden, de echte nerds die achter computers zitten zijn niet de grootste communicatiefans, zeg maar. Terwijl jij dat wel doet.
Ja, ik ben dat heel leuk gaan vinden. Ik denk misschien niet in het begin van mijn carrière, maar ik heb geleerd dat je daarmee verder komt. Dat je er meer mee kunt bereiken. Dat uiteindelijk om mensen gaat het overtuigen en meenemen van mensen. Ja, heel zinvol. Dus ik kan het iedereen aanraden, ook als ze in de automatisering werken, om zich wat verder te verdiepen in juist wel die communicatieve kant.
Ja, want iets overdragen is een heel ander punt dan het zelf doen, hè?
Dat klopt, dat klopt. Ja. Ja, en gelijk hebben en gelijk krijgen, dat zijn twee verschillende dingen. Dus als je dat goed weet te brengen, kan dat helpen om ook wat vaker gelijk te krijgen.
Lijkt me in de politiek heel belangrijk. Komen we straks op terug. Wat voor hobby's? Want je doet vast naast de politiek nog iets waarvan je zegt, nou, als ik nou helemaal niks doe, ga ik dat doen.
Ja, nou neemt de politiek best wel veel tijd in beslag. Ja. Ik denk dat wij...
Dat heb je vaker gehoord, hoor.
Ja, ik denk dat 16 tot 20 uur in de week moet je toch wel mee rekening houden als je in de gemeenteraad zit. Daarnaast heb ik hobby's die misschien wel komen omdat er al veel tijd zoet gaat. Dat is hardlopen. Sinds een jaar of 2,5 inmiddels loop ik 3 tot 4 keer in de week hard. Dus als je in Kloosterveen een streep ziet, dan ben ik dat. En dan loop ik vooraan die streep. Nou, zo hard gaat het niet. Maar ik vind het wel leuk om hard te lopen. 3, 4 keer zo'n 5 kilometer. En fietsen. En dat zijn hobby's omdat dat eigenlijk kan op het moment dat je dat wilt. Ik heb nu zin of ik heb tijd om dat te doen. En trek je je schoenen aan en je gaat naar buiten en je gaat hardlopen.
Ja. Zijn het ook niet dingen om even je hoofd leeg te maken?
Zeker, ja.
Als je hardloopt, dan is er maar één ding. Die lucht moet aan de kant, want ik moet erdoor. Dan moet je druk over maken. Maar je kunt tegelijk wel je hoofd leeg krijgen.
Ja, dat klopt. Dat is misschien bijna wel een soort meditatie. Want je komt in een bepaald ritme.
Ja.
En dan loopt het bijna vanzelf. Tenminste, als je een tijdje geoefend hebt.
Hoe komt iemand nou in de politiek, dat vragen we even af. Want dat kom je niet zomaar. Er zijn bepaalde mensen, een groep die is met de politiek bezig. Sommigen zijn nog geïnteresseerd, hè, en die vanuit huis doen ze mee. En een groot deel van Nederland is nou niet erg geïnteresseerd. Die stemt hoogstens 1 keer in de 4 jaar. Hoe komt iemand nou in de politiek?
Ja, dat klopt. Ik ben net als veel Nederlanders eerst vrij druk geweest met het gezin. En misschien ook wel carrière. En dan op een gegeven moment dan denk je van ja, je moet eigenlijk toch ook iets doen voor het geheel, voor de gemeenschap of voor de gemeente, zonder er heel hoogdravend ideeën bij te hebben. En dat liep al een tijdje in mijn hoofd en dan denk je van ja, maar wat dan? En toen kwam ik iemand tegen in mijn werk en die was gemeenteraadslid hier in Assen. Dus met een lunch wat mee gesproken van is dat nou leuk en hoeveel tijd kost dat nu? En aan het eind van het gesprek zei ik ja, nu weet ik eigenlijk nog niet wat het kost aan tijd en wat je ervoor moet doen. En toen zei die man de meest simpele woorden. Hij zei van, nou ja, dan moet je het gewoon proberen. Dan kom je erachter. En het was een VVD'er. Een partij die toch al van oudsher dicht bij mij ligt. En er was een ruimte in het bestuur toen. Dus ik heb toen eerst een tijdje in het bestuur gezeten. Kon ik wat dichter, de fractie van wat dichterbij bekijken.
Ja.
En toen de gemeenteraad mocht ik in. Dus 4 jaar in de oppositie gezeten. En de afgelopen 4 jaar in de coalitie.
Ja, en je zei net, de VVD lag dicht bij mij. In welk opzicht? Waarom?
Ja, ik kom uit een arbeidersgezin. Hè. Dus mijn vader is in hart en nieren PvdA'er, FNV-lid en werkt in de bouw. En ik heb eigenlijk altijd wel zoiets gehad van ja, maar het collectief is mooi, maar iedereen kan zijn eigen weg. Als je hard werkt, dan kom je er ook. Dus dat heeft de nodige discussies opgeleverd thuis, want ik moest lid worden van een vakbond en ik zag het zin daar niet van in. Dus ja, ik heb eigenlijk altijd al iets van iedereen kan op zijn eigen kracht heel ver komen. Misschien is dat wel een kenmerk van een liberaal. Je werkt aan jezelf en aan je omgeving vanuit eigen kracht. Zolang je anderen niet schaadt, heb je die vrijheid en zoek je je eigen weg.
Ja. Nou, heb ik me wel eens afgevraagd. Je zei dat ik ben 16 tot 20 uur ermee bezig. Ik weet dat er een vergoeding voor staat. Hè? Maar ik heb die bedragen wel eens bekeken. Ik wil niet zeggen, er komt half Nederland niet voor uit zijn bed. Maar dat staat eigenlijk niet in verhouding tot het aantal uren en ook de belangrijke beslissing die je moet nemen, heb ik als het idee. Is dat niet zo? Of zouden mensen niet gewoon in een functie als hier 2 dagen per week vrij moeten krijgen van een baas om goed gemeenteraadswerk te kunnen doen?
Nou, dat is een heel aanlokkelijk voorstel. Maar je moet de politiek in, misschien krijg je het dan voor elkaar. partij beginnen. Ja, het kost veel vrije tijd, maar het is ook heel erg leuk werk. Dus ja, je krijgt een vergoeding, maar het is een vergoeding en niet meer dan dat.
Ja.
Dus je moet het ook wel, moet je aantrekken, je moet het leuk vinden. En het is leuk om voor je eigen stad dingen te doen. Ik zit ook in de gemeentelijke politiek. Er is mij ook wel eens gevraagd of ik landelijk dingen zou willen doen. Of misschien wel bij de provincie. Nou, provincie zou nog kunnen. Landelijk vind ik veel te abstract. Dan ben je uren bezig met wetgeving. Ja. Je eigen stad, dat is leuk. Dat zijn heel... je allemaal onderwerpen die je bijna vast kan houden, bij wijze van spreken. En je ziet dingen gebeuren waar je zelf een beetje aan hebt mee kunnen sturen, besluiten.
Je ziet wat er misgaat om je heen of goed gaat om je heen. Hè?
Ja.
En dat zie je in Den Haag niet. Dan heb je een beslissing en dan zie je niet precies wat er altijd gebeurt.
Klopt, die afstand die is veel groter.
Ja.
En meewerken aan je eigen stad is wat dat betreft. Ja, het is eigenlijk mooi dat je het mag doen.
Prachtig. We hebben je ook gevraagd om muziek uit te zoeken. En de eerste plaat is 100 Years van Joe Dyson. Maar dan willen we altijd even weten waarom.
Ja, waarom?
Waarom die plaat?
Nou ja, misschien is wel een voorbeeld waarvan ik denk van probeer eens nieuwe dingen. Want Joe Dyson, dat klinkt heel Engels of Amerikaans. Maar eigenlijk is dat Josje Duister. Josje ja. Duister van Stil. En die heeft ooit zelf een keer een nummer ingezongen wat ze zelf geschreven had. Was nooit bedoeld om op de plaat uit te komen. Is toch op de plaat gekomen en werd de grootste hit.
The other day I felt so young, but now you made me 100 years. If you turn round, look what you've done. You'll see my eyes, you'll see my tears. My friends all say, don't cry too long. There is another love to come. They may be right, they may be wrong, but still I love you, hear my song. You disappeared without goodbye. Knowing so well, you made me cry. But troubles you could never face, so you just left an empty place. My friends all say, don't cry. Another love to come. They may be right, they may be wrong, but still I love you, hear my song. The first kiss made a fool of me. It struck me blind.
Heerlijke muziek, hè? Zo langzaam gaat het weg. Hè? Glijdt het weg, hè?
Glijdt weg met een
roffeltje. Het glijdt weg met een roffeltje. Goed, kun je zeggen waar... En laten we het dan even bij de VVD Assen houden. Want anders gaan we te veel over de landelijke politiek praten. Heeft natuurlijk wel mee te maken. Partijen zijn niet voor niks onderdeel van de landelijke partij. Maar waar staat nou de VVD Assen voor? Kun je dat in een korte omschrijving neerzetten?
Ik zal mijn best doen. Ik ben blij dat je al zegt dat we een lokale partij zijn. Want... We zijn de lokale fractie VVD Assen. Hè. We staan om te beginnen pal voor Assen. Voor Assen en haar inwoners. En daarin nemen we onze verantwoordelijkheid. En we zijn lid onderdeel van een geheel, van een netwerk. Dus waar dat nodig is, daar nemen we contact op met andere gemeenten, VVD of met de provincie. of landelijk. Vandaag hebben we nog overleg met de fractieleden van de Tweede Kamer. Maar we werken voor Assen. En dat vind ik een beetje het broodje aap vaak van de lokale partijen. Die zeggen wij zijn een lokale partij. Maar alle fracties, alle partijen in de gemeenteraad zijn lokaal. Want het zijn allemaal Assenaren die erin zitten.
Ja.
Alleen wij hebben het voordeel dat we ook een lijntje hebben naar landelijk. En dat hebben lokale partijen niet.
Of een keer een nadeel. Als het landelijk met een partij slecht gaat, dan hebben ze het vaak lokaal ook moeilijker.
Ja, je kunt er een nadeel in verkiezingen zou je er een nadeel van kunnen hebben.
Bedoel ik.
Voor de rest hebben we er verder weinig mee te maken. Ik bedoel, het is niet zo dat we de landelijke lijn per se volgen. We zijn we volgen de lijn die het beste is voor Assen. En die we het beste vinden vanuit een liberaal standpunt. Dus gelijkwaardigheid, vrijheid en werken voor jezelf, ondernemend zijn.
En Rutte belt je niet op als je iets besloten hebt wat hem niet zint. En zegt, dat mag niet, Martin.
Nee, dat doet hij zeker niet. Rutte niet, maar ook niemand anders van de partijen, gelukkig. Goed. En misschien is het ook goed. Ja, ik denk dat de VVD, of wij lokaal ook bekend staan, dat we opbouwend zijn en optimistisch.
Ja.
En we hadden een nieuwe poster voor de verkiezingen. Moet ik het toch even noemen. En die liet ik aan een collega zien die zei van, ja, dat vind ik leuk. Want in ieder geval staat er iemand op die lacht. Nou, misschien is dat ook wel een karakteristiek van de partij.
Heel goed. Ik wil even terugkijken naar de afgelopen 4 jaar. Er zijn een aantal dingen die hebben jullie 4 jaar geleden gezegd. En dus even kijken of kan niet alles bij langs hoor, maar even een paar dingen eruit halen. Laten we even naar de binnenstad, het Assenhart kijken. Daar hebben we het over parkeren, dat wilde je betaalbaar hebben, de leegstand aanpakken. Als ik nu de Assenaren hoor, dan hebben ze het over parkeren, dat duur is. Vooral als je even je boodschappen moet doen. Als je een dag wil parkeren, geloof ik niet, maar welke Assenaar parkeert nou een dag? Dan zeggen ze, nou, dat is niet goedkoop. Of je moet bij bepaalde winkels kopen en dan krijg je een kaartje dat je gratis uit mag rijden. Maar dat is een truc. Dan is het niet helemaal gelukt.
Nou ja, misschien niet helemaal gelukt. Hè. De vraag is altijd wat is duur en wat is goedkoop. Ik denk dat je nou zo aanzienlijk goedkoper kunt parkeren dan bijvoorbeeld in Groningen. Maar goed, het blijft een relatief begrip. En we hebben in ieder geval bereikt, dat hadden we ook volgens mij beloofd in ons verkiezingsprogramma, dat je na 6 uur en op de zondagmiddag weer gratis kunt parkeren. De straat parkeren na 6 uur. Ik heb de profiteerder nu zelf ook van, moet ik zeggen. En op zondagmiddag, dat is in ieder geval weer gratis geworden.
Ja. En nu is het idee van wat er nu leeft van, we gaan minder op straat parkeren en meer in de parkeergarages. Dat is eigenlijk het idee wat er nu zou moeten gebeuren.
Ja, dat zijn richtingen waarin gedacht wordt.
Ja.
Ja.
Vind je dat wat?
Er is nog niks over besloten op dit moment.
Nee, maar wat vindt de VVD?
Nou, ik denk dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Kijk, er zijn veel mensen die gewoon voor bereikbaarheid van winkels afhankelijk zijn van hun auto. En lang niet iedereen vindt het prettig om in een parkeergarage te parkeren. Dus ik denk dat je redelijk wat straatparkeren overeind moet houden.
Ja. Dan leegstand aanpakken. Dat is natuurlijk bij, laten we het zeggen, in heel Nederland is dat een probleem. Hè? En de corona heeft er ook natuurlijk niet voor gezorgd dat de winkels weer vol kwamen. Maar het aantal lege winkels in Assen is toch wel heel veel. Op een gegeven moment heb ik cijfers gezien, 1 jaar geleden, 2 jaar geleden... als er bij de top zoveel hoorden van meest leegstaande winkels. Ja. Relatief gezien dan.
Ja, klopt. Hoge winkelleegstand. Terecht, Assen is dan niet uniek. Dat zie je vaak bij dit soort middelgrote steden, dorpen. Ja, je ziet toch dat in die zin aangepast wordt dat we het winkelcentrum compacter gaan maken. Dus er is een visie, een binnenstadsvisie. Koopmansplein is al vernield. Dat ziet er op dit moment schitterend uit, denk ik. De winkelstraten worden vernield, de bestrating komen in dezelfde lijn. Dus wat dat betreft zijn we mooi op weg om het centrum beter te maken. Het winkelgebied wordt compacter en er wordt meer wonen teruggebracht in het centrum.
Ja.
Dus dan heb je in ieder geval optisch minder leegstand. Dus het centrum wordt weer levendiger, komt meer reuring. Het Koopmansplein is nu ook meer een plein voor ontmoeting geworden. Dus volgens mij zijn we daar goed bezig.
Ja. Is het ook geen nadeel dat veel panden in Assen niet in bezit zijn van degene die daar een winkel heeft of daar woont, maar dat het allemaal investeerders zijn, zal ik maar zeggen, die de panden bezitten?
Ja, ik denk dat we daar niet veel verschillen van andere steden.
Nee, dat denk ik ook niet, maar daardoor zie je wel veel overal hetzelfde. Je ziet bepaalde straten, wordt alles hetzelfde. Het oude gezellige hoor ik van mensen die wat langer in Assen wonen, dat is een beetje weg.
Het assortiment qua winkels.
Ja, het assortiment,
meer landelijke
maar
ook
de gebouwen zelf. Er zijn stukken bij die historisch Assen ziet vroeger heel knus en gezellig uitzagen. Kijk naar Groningen, waar nog veel oude winkelstraten zijn. En die zijn hier helemaal verdwenen.
Nou, dat is ook een van de dingen in het kader van verbetering van het centrum. Dat we ook in het verkiezingsprogramma hadden staan. Het Koopmansplein noemde ik al. Winkelstraten, de bestrating komt in lijn, de verlichting komt in lijn. En er is een actie gezet om gevels terug te halen, oude gevels terug te halen.
Ja.
Daar is ook wat geld tegen aangezet in de zin van subsidie. Op dit moment zie je een aantal gevels die terugkomen. Dus volgens mij worden daar stappen de goede kant op gezet. Ja.
Dan hadden jullie ook nog staan dat zorg belangrijk is. Hoe moet ik dat vertalen in iets praktisch in Assen? Dat hadden jullie voor 4 jaar geleden erin staan. Als je zorg nodig hebt, is snelheid en kwaliteit belangrijk.
Ja, ik denk dat Assen ook heel hoog scoort. Als je kijkt naar de zorg die verleend wordt aan onze inwoners. Zowel acute zorg als zorg in de zin van mensen helpen die langer thuis blijven wonen. Dat het goed georganiseerd is in Assen. We worstelen wel met de zorgkosten, maar dat zie je eigenlijk in heel Nederland. Er is vanuit Assen regelmatig ook actie gevoerd richting landelijk. Van er moeten meer middelen komen om die zorg kwalitatief goed te houden en betaalbaar te houden. En ook de begroting sluitend te krijgen, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Nou, er zijn in ieder geval stappen gezet. We hebben eenmalig meer middelen gekregen. En we hopen dat het ook structureler komt in het nieuwe. Maar dat hangt nog een beetje afhankelijk van de landelijke politiek.
Ja, daar zijn ze nog mee bezig, hè?
Daar zijn ze nog mee bezig, hoe structureel dat gaat worden. Ja.
Ja. Dan hebben we een punt. De gemeente communiceert helder en begrijpelijk, hadden jullie erin staan. Nou, als we nou tegen één ding aanlopen. Elke dinsdag zit hier Robert Wilms ook van de Assen Courant. En we hebben het heel vaak over dat de gemeente, ik veralgemeniseer eventjes, heel vaak niet goed communiceert. Dan is een besluit genomen over aardgas vrijmaken of over een jeugdcentrum. En dan is het al besloten en de bewoners of de buurt weet nog bijna nergens van. Zie de protesten in Kloosterveen bijvoorbeeld. Wij hebben heel vaak gezegd, waarom wordt er nou niet beter gecommuniceerd? Soms een brief 3 dagen eerder sturen. Ik heb het verhaal gehoord van het jeugdcentrum wat er kwam. Iedereen kreeg een brief, behalve de buurt, de straat waar het ding aan stond, die waren vergeten. Dan is dat toch helemaal niet uit de verf gekomen. Jullie zaten in het college, dus daar had je aan de bel kunnen trekken. Dat wil ik niet langer.
Ja, helemaal niet uit de verf gekomen. Dat is misschien net te kras. De voorbeelden die je noemt, die herken ik wel degelijk. Ik denk, Kloosterveen is gewoon niet goed gegaan. Daar is door foutieve communicatie, daar ben ik van overtuigd, is daarmee de energietransitie daar gewoon verkeerd gevallen. Hebben wij in de raad ook wel dingen over gezegd van. Zorg dat mensen gewoon goed voorgelicht worden. Dat helder is, dat er geen dwang is. Dat 2030 geen vaste datum is. Dat is in het begin toch verkeerd overgekomen. Dat is later wel beter gegaan. Volgens mij zijn ze nu goed in gesprek. Communiceren blijft een van de moeilijkste zaken. Blijkt iedere keer weer.
Ja, maar je hebt er een bedrijfje in, hè?
Ja, ik heb er een bedrijfje in. En ik zeg wel eens, communiceren is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten.
Ja, dat is heel goed. Dat heb ik vaker gehoord. Maar dan denk ik, van, ik heb jullie ook wel eens hier gehad, ook met kritiek over de Kloosterveen of over de Larix. Dan zeggen jullie van, we zijn niet met het college eens, maar je zit in het college. En dan uiteindelijk komt een vergadering en dan gaat de VVD-fractie, de gemeenteraadfractie, gewoon mee met het college. We hebben toch dualisme. Je mag toch de gemeenteraad, ook VVD mag in de raad toch iets anders beslissen dan de wethouder voorgestemd heeft.
Zeker, zeker.
Dat mag je gewoon tegen, zonder dat je hem naar huis stuurt direct. Dat hoeft niet altijd, hè? Ik bedoel. Maar gewoon, maar dat zie ik dan niet terug. Dan hoor ik mensen van, kijk, ze gaan gewoon weer mee. Dat heeft ook geen zin.
Ja, ik herken een artikel waar een tijdje geleden geschreven is. En daar werd dat ook ingesteld. Ja, je kunt niet overal op reageren. Daar werd met name aan Kloosterveen gerefereerd. Ja, ik denk, het is niet helemaal correct wat er staat. Op het moment dat de notitie energietransitie aan de orde kwam voor Kloosterveen. Toen hebben wij, voordat het beleid vastgesteld wordt, hebben we expliciet een aantal garanties gevraagd van de wethouder. Toezeggingen heet dat dan in het jargon. Ja. Waaronder, er is geen dwang, 2030 is geen harde datum. Mensen mogen zelf kiezen wat voor vormen van energie ze kiezen. Op welke tempo ze van het aardgas afgaan. Die dingen zijn allemaal toegezegd, die staan daarmee vast. Want die zijn dan onderdeel van de beraadslagingen, zoals dat zo deftig heet. Toen hebben wij pas ingestemd, toen we die toezeggingen hadden. Ja. Later is, prima, Duurzaam Kloosterveen heeft er prima werk gedaan, is het min of meer dezelfde toezeggingen nog een keer vastgelegd in de bijlage. En die bijlage die is ook vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee is het nog degelijker, dus het is goed werk gedaan van Duurzaam Kloosterveen. Maar het is niet zo dat wij zomaar ingestemd hebben met de visie die er lag.
Maar dat heeft misschien met communiceren te maken, hè?
Ja, dat is weer communiceren. En met hoe de media er soms mee omgaat. Ja.
Nou, las ik één punt. En dat doet maar mijn eigen jeugd herinneren. Jeugdcriminaliteit moet worden harder aangepakt. En tegelijk hoor ik de jeugd zeggen hier. En twee van onze verslaggevers hebben daar zelfs een hele serie over gemaakt. Dat er eigenlijk voor jeugd, en dan heb ik over de leeftijdsgroep 13 tot 20 of zo, 18. in Assen gewoon helemaal niks te doen is. Er is geen jeugdhonk, er is geen discotheek, er is gewoon niks. Dus gaan we de straat op en gaan we clearen. Punt. En dan roepen de politiek, even algemeen, we gaan het aanpakken. De criminaliteit. Dan denk ik, nou, zet nou eens een jeugdhond neer. Of maak, zorg dat er een discotheek komt. Of weet ik veel wat.
Ja, nou, ik denk dat het waar. Kijk, ik weet niet of het dus gaan we clearen en criminaliteit. Dat weet ik niet. Maar ik denk, er was misschien weinig te doen voor de jeugd. Ik denk dat het initiatief El Padrino, wat je al noemde, dat dat een hele prima is. Hè. Dat is nu een vaste plek ook in Kloosterveen. En er is heel recent door het college, datzelfde college waar we deel van uitmaken, nu ook gesteld van nee, we willen per wijk willen een ontmoetingsplek hebben. En samen met de jeugd ook kijken hoe kunnen we dat op een goede manier vormgeven. Dus het heeft aandacht en er wordt aan gewerkt. Maar het is een lastig probleem om goed op te lossen.
De volgende plaat past hier mooi bij. Ik wou dat ik jou was. Waarom heb je die gekozen?
Ja, het is een hele mooie nummer. Het is heel mooi ingezongen. En ik gebruik het wel als voorbeeld van verplaats je in een ander en kijk wat dan de plus en minnen zijn.
Veldhuis en Kemper.
Ik ben altijd de schouder. De troost in zekere zin. Ze noemen mij wel meer dan eens hun hartsvriendin. Ik ben altijd maar het broertje waarmee ze praten kan. Een maatje, een klankbord, maar nooit de geile man. Ik ben altijd de glijer, slik. Dat ben ik. Ik ben altijd maar de koele. Ik doe alles voor mijn kick. Ik ben altijd maar de macho, de Latino, de De Niro. Ik ben altijd maar de stoere, maar nooit een keer de no-no. Ik wou dat ik jou was, gewoon een keertje jou was. Dat ik ook eens met een vrouw was, niet het kussen maar het matras was. Ik wou juist dat ik jou was, gewoon een dag zo was. Dat ik ook een beetje vrouw was en klein was. Niet de pinpas maar het wijnglas. Maar ik wou juist dat ik jou was, gewoon een dag niet mezelf was. Dat ik alles was wat jij was. En jij was dan wie ik was. En bijna nog steeds bij was. Mijn ik een dagje vrij was. Ik niet eenzaam, maar een club was. Ik niet de regen, maar de drup was. En bijna nog steeds bij was. Ik niet de mits, maar de tenzij was. Ik niet de kiezel, maar de kei was. Ik niet de honing, maar de bij was. Ik niet de modder, maar de klei was. Ik niet het bed, maar juist de sprei was. Ik niet de man, maar juist de tij was. Ik niet de kassa, maar de rij was. Ik niet de ragout, maar de pastei was. Ik niet zo gesloten, maar gastvrij was. Ik niet het kind, maar de vochtdij was. Ik niet zo stoer, maar een zacht ei was. Ik niet de plank, maar juist de strijk was. Ik niet zo super, maar loodvrij was. Ik niet de knuffel, maar het konijn was. Ik niet de klus, maar de karwei was. Ik niet alleen maar allebei was. Ik niet zo ver, maar juist dichtbij was. En dat ik dan Jim en Idols was. En ik dan die dikke uit de jury was. En bijna nog steeds bij was. Dat ik alles was wat jij was. En jij was dan wie ik was. En jij dan nog steeds bij was. En jij dan nog steeds. En jij dan nog steeds. En wij dan nog steeds bij was.
hebben we tot nu toe teruggekeken, maar we willen natuurlijk ook vooruitkijken. Want de VVD heeft natuurlijk nieuwe plannen voor de komende 4 jaar. En daar willen we natuurlijk eens even van horen waarom we op de VVD moeten stemmen voor de plannen die ze hebben. Martin.
Dankjewel. Nou ja, om misschien bij de actualiteit te blijven. We willen in ieder geval de kazerne behouden voor Assen. En als die dan echt per se weg moet, waar we nog lang niet aan toe zijn, dan willen we in ieder geval voldoende vervangende werkgelegenheid daarvoor terugzien. En dat de gebouwen weer opnieuw goed bezet blijven door andere diensten. Nou, dat is uitdaging genoeg. Dus ik denk dat die echt
niet weggaat. Zou er een woonwijk mogen komen? 50PLUS is erg voor een woonwijk daar. Hè? Wel een kazerne bij de TT-baan dan, maar toch het gebied wat leeg komt, daar een woonwijk bouwen.
Ja, ik denk dat is een mooie gedachte, maar onmogelijk te realiseren. Want ik denk dat de Defensie echt niet nieuw gaat bouwen bij het TT-circuit. Want dat is dan de gedachte van 50PLUS. En woningen, ja, voor woningen hebben we niet nodig. Want we hebben voldoende ruimte in Kloosterveen om bij te bouwen. We gaan hier een stadskwartier bouwen, vanuit het stadscentrum naar het havenkwartier toe. Ja. Dus er staat 2500 plus 30, dus er staat 3500 woningen op rij. Zonder dat wij dat terrein van Defensie nodig hebben.
Ja. Maar er moet 1 miljoen in Nederland komen, dus het schiet lekker op als we dat ook volbouwen.
Als we eerst die 3500 hebben, dan zijn we al een heel eind. Ik zie ze graag gerealiseerd. Dus wij willen graag meer passende woningen voor iedereen. Ja. Dus ook andere woonvormen. De knarrenhoven of hoe je het noemt voor ouderen. Dus dat je ook wat meer doorstroming hebt. Ook woningen voor jongeren. Startersleningen. Een ding waar we zelf erg voor gestaan hebben de afgelopen periode. Om die hoog te houden. Nou ja, de wijken, bestaande wijken moeten ook goed blijven. Veilig blijven. Mogen ook best wat groener worden. Jongeren kwamen al even aan de orde. Nou, daar zijn al dingen op in gang gezet. Het aardgas. Wat ons betreft, we moeten van het aardgas af richting 2050. Maar wel op een reële manier. Reële stappen zetten. Mensen goed informeren. En daarbij optimaal ondersteunen. Niet dwingen. En het MKB, de motor van onze stad. Qua werkgelegenheid, ja, die moeten we toch ondersteunen om op goede manier uit deze coronatijd te komen.
Ik heb ook ergens gelezen, dat kan ook bij de plannen van de afgelopen 4 jaar zijn geweest, dat jullie aan de rand van Assen gebouwen willen neerzetten, zodat alles wat de stad in moet, van daaruit met elektrisch vervoer kan.
Ja, klopt. Een soort overslagpunten. Ja.
Maar krijg je dan niet overal van die blokkendozen? En ik hoor juist die extreme blokkendozen wil zelfs de regering tegenhouden. Hè? Die computercentra, zal ik maar zeggen.
Ja,
dat zijn extreem, hoor.
Die datacenters. Ja, dat niet zozeer omdat het een blokkendoos is, denk ik. Maar die datacenters die gebruiken heel veel energie. Ook en dat. Leveren weinig werkgelegenheid. Dit zijn meer overslagpunten. Dus die hebben ook al wel aan de rand van de stad. DHL, ik weet niet eens of ik die merken mag noemen. Die gebruikt het volgens mij ook al. Maar dat je zegt, van nou al die bezorgdiensten die de wijken op dit moment inkomen, met heel veel auto's, vaak nog diesels. Dat zou je kunnen verbeteren door te zeggen, van nou breng die pakketten ergens aan de rand van de stad. Zouden mensen kunnen kiezen, haal ik ze eraf? Of de bezorgdiensten zouden ze dan met elektrische voertuigen kunnen bezorgen? Ja. Wat in ieder geval een goede slag voor het milieu is.
Ga je straks in het college of ga je straks in oppositie?
Nou, ik weet niet wat we gaan doen, want we krijgen eerst nog een kiezer die zijn besluit heeft. Maar als het kan, dan gaan we verder in het college.
Ja. En je zei bij de vraag die ik stelde, niet per se met dezelfde samenstelling.
Ja, dat klopt.
Dat moet je even toelichten natuurlijk, want dat wil iedereen weten.
Ja, dat dacht ik al. Ik zie je zo kijken van hoe bedoel je? Ja, nou, ik zei erachteraan niet per se, maar ik moest ja of nee zeggen. Dat is niet de wet van mede of persen, dat per se de huidige coalitie moet zijn. Ik denk dat als de verkiezingen geweest zijn, dan zien we wat de uitslag is. We moeten de programma's lezen van de partijen zoals die nu zijn. En dan kijken wat goed bij elkaar past. Zowel qua programma's als soms ook qua mensen wat goed kan voor de komende jaren. Nou ja, en dan maken we de keuze. Als wij al een keuze mogen maken. Of we worden gekozen, hoop ik dan. En als dat beide niet aan de orde is, dan moeten we de oppositie in. Maar ik hoop dat we het college in kunnen. Met een samenstelling die dan het beste bij elkaar past.
Dan ga ik maar even door. Formule 1, moet dat in Assen komen? Zei je ja?
Ja, dat zei ik ja.
Maar brengt dat dan werkgelegenheid? Brengt dat wat anders? Wat? Overigens zal dat de eerste jaren niet gebeuren, want ze hebben een deal met Zandvoort. Dus we hebben even de tijd. Maar...
Nee, dat klopt, dat klopt. Dus hoe reëel, dat is dus wat anders. Maar ik denk, nou ja, laten we kijken naar de motorsport die we nu hebben. En hetzelfde zou gelden voor de Formule 1. Kijk maar wat er nu in Zandvoort gebeurt. Dat brengt natuurlijk enorme publiciteit, enorm veel mensen op de been. Mensen die naar de races zelf komen kijken. Als er, eindelijk dit jaar hoop ik dan weer een TT-festival. Als wat het ook brengt aan omzet in de stad, zal ik maar noemen. Aan vertier en reuring in de stad. Formule 1 zal enorme publiciteit geven. Dus dat is goed, goed voor toerisme. Mensen die nog een keer terugkomen als ze een keer bij de Formule 1 geweest zijn. Ja, wat mij betreft Formule 1 in Assen.
Maar dan verbaast het mij, je zei dat Assen is een eigen motorstad. Hè? We praten al, ik weet niet hoeveel jaar, over het museum, het motormuseum. En op een of andere manier, want er is een soort stadkapitaal voor nodig, gebeurt het altijd weer net niet.
Ja, ik denk dat het de komende periode wel gaat gebeuren. In ieder geval, wij hebben in ons verkiezingsprogramma geschreven dat we een TT-museum zien.
Ja.
Wel op een goede professionele manier vormgegeven. Dus er moet wel beleving zijn, om het maar modern te zeggen. Maar dan vinden wij, VVD Assen, dat een TT-museum echt in Assen hoort.
Ja. Echt een doe-museum. Niet alleen maar kijken, maar ook waar wat gebeurt.
Ja, waar wat gebeurt. En wat er modern en professioneel uitziet.
Ja. Heb je een nieuwe kandidaat voor wethouder? Als je in het college komt?
Ja, als we in het college komen, hebben we een nieuwe kandidaat wethouder. Want anders dan lukt dat niet.
Wordt dat dezelfde?
Ik kan je dat nog niet vertellen. Niet omdat ik dat niet zou willen. Maar omdat we het gewoon nog niet besloten hebben op dit moment.
Nee, dat horen we straks nog. Hè? Wat is de visie van de partij voor de komende jaren? Als je even, we hebben net een aantal dingen. We hebben het over parkeren gehad. Over hoe gaat Assen er dan straks uitzien? Stel je voor dat je echt de grootste partij wordt en dan het langste touw mag trekken. Hè? Dus het meeste invloed hebt, hè? Zegt ze.
Ja, of, ja, nou de grootste partij, ik wou zeggen absolute macht is ook niet goed, maar los daarvan. Over 30 jaar in de toekomst.
Ja, doe maar.
Ja, nou ja, dan hopen we dat we aardgasvrij zijn, hè, in realistische stappen bereikt. Maar mits, ik zei het begin mits, toen ik zei ja dat gaat lukken. Mits we voldoende nieuwe technologie krijgen. Want met de huidige technologie gaat dat niet lukken, ben ik van overtuigd. Maar goed, de wereld gaat door. We blijven onderzoeken en nieuwe dingen uitvinden. Dus ik ga ervan uit dat het gaat lukken 2050. Daar is een rode loper aanpak, noem ik het wel eens. Een goede samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers. Zodat we een goed ondernemersklimaat hebben. En niet per se voor de ondernemers, maar ook omdat het veel werkgelegenheid brengt. Dus we hebben een goede werkgelegenheid. Nieuwe initiatieven in het kader van toerisme. Veel bezoekers naar Assen toe. De toeristische recreatieve zone, al jaren een uitdaging om daar een goede invulling te krijgen.
Er zijn nu plannen voor, hè? Voor
er zijn plannen, er zijn gesprekken en corona heeft daar niet mee geholpen. Want mensen zijn natuurlijk wat terughoudend in investeringen. Maar ik ga ervan uit dat het gaat lukken de komende periode. Dat trekt nieuwe mensen. Nieuwe evenementen in de stad, meer evenementen in de stad. Meer evenementen, reuring bij het TT-circuit. Toerisme trekken. Ja, en wat mij betreft mag er ook een open luchtzwembad bij.
Daar wil ik straks op terugkomen, maar dat doen we dan nu eventjes. Waarom nu wel een open luchtzwembad? Het is jaren geleden wegbezuinigd en nu staat het ineens weer op de rol. En het wordt vaak op dit moment in verband gebracht met het dak van de wielerbaan. Oftewel, er zijn ongeveer 30 mensen die daar fietsen. Nou, er zijn een beetje meer zijn, ik weet het niet. Dat zegt dan, hoor ik in de straat, hè? En dan gaan misschien wel duizenden mensen per dag als het mooi weer is naar het zwembad. En waarom wel zoveel in de wielerbaan investeren?
Ja, ja, 30 mensen die fietsen en duizenden mensen naar, dan heb je of een heel groot zwembad nodig. Nee, maar natuurlijk gaan er meer mensen naar het zwembad dan naar de wielerbaan. Ten aanzien van het dak op de wielerbaan. Overigens is het meer dan alleen het dak, dat geld waarover gesproken wordt. Maar even beperken tot het dak. Daarvan hebben wij gezegd, en dat menen we ook, als dat kan binnen de bestaande daarvoor geraamde middelen, dan is dat oké. Okay. Dat is op dit moment in discussie of dat kan. Dus als het niet kan, dan komt er ook geen dak op de wielerbaan.
Dat kun je beter als brandhout wegdoen, heb ik begrepen.
Ja, nou ja, misschien moet je soms dan maar die keuze nemen.
Je verlies nemen.
Ja. Het is in het verleden gekozen om het op deze manier te doen. Ook toen was al de stelling van dit is het maximale bedrag. Binnen de middelen die er dan zijn, zou er een dak op kunnen, leek het. Nou, dat lijkt nu dan weer tegen te vallen. Laten we zien hoe dat uitpakt. Er wordt gewerkt nog aan alternatieve mogelijkheden, heb ik begrepen. Dus we zien het voorstel tegemoet.
Je had het net even over aardgasvrij, hè, in 2030, 2050. Is het dan niet vreemd dat in Europa gezegd wordt dat aardgas groen is? Daar snapt toch de gewone burger helemaal niets meer van. Wij moeten hier van het aardgas af. Hè. Daar zijn we in Assen ook heel druk mee bezig. Larix, Kloosterveen. Bijna leek het op een gegeven moment een bepaalde vorm van dwang bijna. En dan zegt Europa, nee hoor, aardgas is groen. Dan zou ik, als ik daar woon, zou zeggen, jongens, die 10 jaar bekijken maar.
Ja, die 10 jaar is ook niet aan de orde, zoals ik al gezegd heb. Want dat is 2050, dus dat is nog 30, bijna 30 jaar. Hè. Dat is best nog wel lang. En in die 30 jaar gaat er heel veel gebeuren. Aardgas groen, Europa heeft gezegd aardgas is groen in de zin van als een soort overgangsmiddel naar 2050 toe. Het is waar, aardgas is volgens mij nog steeds een van de meest groene brandstoffen. In Nederland hebben we natuurlijk ook een ander aspect en dat is de aardbeving in Groningen. Ja. Dus dat is wel een andere reden waarom je aardgas niet zou moeten willen.
Kernenergie
is wat mij betreft, zit daar geen jet op, om het maar Russisch uit te drukken. Kijk, we moeten ook niet afhankelijk worden van Poetin.
Laten we het daar vanavond niet over hebben. Nee, maar kernenergie is bespreekbaar voor de VVD?
Ja, kernenergie is bespreekbaar. Daarom zeg ik ook, ik denk dat het lukt om aardgasvrij te zijn als we openstaan voor nieuwe technologieën. En dan denk ik aan waterstof, maar misschien ook wel kernenergie.
Wij gaan even weer naar een stukje muziek toe, lijkt mij. En ik wil graag horen waarom jij Lisbeth List en Ramses Shaffy hebt uitgekozen.
Nou, omdat het een schitterend nummer is. Omdat ik Ramses Shaffy het toonbeeld vind van iemand die in vrijheid zijn eigen weg kiest. Die ook nummers in die sfeer heeft geschreven. En dit nummer aan de andere kant van de heuvel. We zeggen wel eens, het gras is altijd groener aan de andere kant. Zij gebruiken het juist om te zeggen van durf, vertrek, onderneem, riskeer, ga nieuwe dingen doen.
Een echt VVD-lied.
Vind ik wel.
Het zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. En als we nu niet verder gaan, dan drijft de sleur ons uit elkaar.
Het gras zal altijd groener zijn daar in het land ver weg. Achter de heuvels. Ik blijf bij jou omdat ik weet dat we daar anders zijn dan nu. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. Al zien de anderen om ons heen niet verder dan dit ene dal.
Het gras zal altijd groener zijn daar in het land ver weg achter de heuvels. En na de laatste horizon begint misschien een andere tijd.
Ja, en dan wordt het nu denk ik even tijd om eens even te reageren op de vragen die ik aan het begin van de uitzending stel. Je hebt al een paar beantwoord, maar er staan nog een paar open. Ik vroeg, de VVD is voor een raadsakkoord of voor een coalitieakkoord? Laten we eerst even zeggen, voor de luisteraars, wat is het verschil? Leg dat maar even uit, want anders weten we niet of we daarvoor kiezen, hè?
Oké. Ja, een raadsakkoord is een akkoord, een plan zeg maar voor de komende 4 jaren, wat eigenlijk vastgesteld wordt door de raad, dus door alle partijen die in de gemeenteraad zitten gezamenlijk. Dus dan zeg je van nou, dit is wat wij de komende 4 jaar zouden willen gaan doen als partijen in de gemeenteraad.
Ja. Bij een coalitieakkoord is het alleen de partijen die in het college zitten doen dat.
Ja, een coalitieakkoord is eigenlijk hetzelfde, maar alleen voor de partijen terecht wat je zegt die in het college zitten.
Ja. Ja. Maar je zei, ik ben voor een raadsakkoord.
Ja, mits, zei ik erachteraan.
Ja, ja.
Ja, maar ik ben voor een raadsakkoord in de zin van... Kijk, het nadeel, als je kijkt naar de afgelopen 4 jaren... dan zie je steeds de tegenstelling tussen de coalitie... dus de partijen die in het college zitten... en de oppositie, de partijen die niet in het college zitten. En daar is een soort tegenstelling geweest. En wat daar ongetwijfeld mee te maken heeft gehad in deze periode is dat er een aantal wisselingen geweest zijn in het bestuur. Er zijn een aantal wethouders vertrokken. En er is een partij uit de coalitie gestapt. Dus we hebben voor de 2e keer een formatie gehad. Stadspartij Plop, die is op een gegeven moment uit de coalitie gestapt. Is een nieuwe formatie gekomen. En dat heeft mede ertoe bijgedragen, denk ik, dat je... Nou ja, verstoorde verhoudingen, dat klinkt altijd
andere
zo.
Andere verhoudingen.
Maar andere verhoudingen hebt tussen de coalitie en de oppositie. Alhoewel, als het erop aankwam, hebben we ook wel steeds dingen gezamenlijk gekozen. We hebben als gemeenteraad echt goed samengewerkt bij het weerkomen uit de financiële toezicht. Hè. We hebben onder financieel toezicht gestaan van de provincie. We hebben nu ook als 1 raad gezegd van het college moet alles doen om de kazerne voor Assen te behouden. Dus als het er echt op aankomt, is de raad wel een eenheid. Maar je ziet toch wel die tegenstelling tussen coalitie en oppositie. En dat zou ik toch graag in een nieuwe periode beter zien.
Ja.
En dat is ervoor te zeggen om te gaan voor een raadsakkoord. Alhoewel, dan moet de college moet het willen. En de raad moet het ook aankunnen. Die moeten ook in staat zijn om met elkaar goede keuzes te maken. Dus ik vind het wel een spannende, maar ik zou het een goede zaak vinden om dat een keer te doen.
Kijk, voor de burgers is het soms zo dat als een oppositiepartij een goed idee heeft, maar het komt de college niet helemaal uit, dan zijn we op voorhand tegen omdat het uit de oppositie komt. Hè? En als het een eigen partij was geweest, dan gaan we er 3 keer naar kijken. Bij een raadsakkoord, dan moet er ook meer naar de oppositie worden geluisterd.
Dan moet er naar de raad worden geluisterd, ja. Hè? De raad als geheel. En dat is een goede zaak. Want de raad, de bekende vraag is altijd: wie is de baas van de gemeente? En veel mensen zeggen dan de burgemeester. Nou, dat is niet zo. Het hoogste orgaan van de gemeente is de raad. Dus wat dat betreft, als gemeenteraadslid heb je het hoogste orgaan, hoogste vak van de gemeente.
Ja. En eigenlijk zijn wij als burgers nu even aan zet, hè? Zijn wij nu het hoogste orgaan.
Ja.
Want wij beslissen wie er straks in gaat komen.
Dat klopt.
En dan kom ik nog even terug op het communiceren. Ik heb wel eens raadsvergaderingen gevolgd, een stukje, op kabelkrant. En dan denk ik, daar snapt de gemiddelde Nederlander helemaal niets van. Dan gaat het over allerlei technische dingen. Die schakelt ook na een kwartiertje uit. De echte nerds niet, maar de meeste schakelen uit. Ik heb wel eens bij een raadsvergadering gezeten. Dacht ik, nou, ik kan beter eens een kop koffie gaan halen, over een half uur terugkomen. Hoe kan dat nou beter? Zou het niet kunnen dat de raadsvergadering in de wijken plaatsvinden? Of dat er meer dingen op lager, en dat bedoel ik niet op lager niveau, maar meer bij de burgers gebeuren? En nu zit het in dat prachtige gemeentehuis, wat toch een drempel is. Ook het gebouw. Dan stap je niet zomaar naar binnen. Alleen voor je rijbewijs en als je iets moet doen daar, verder kom je er niet.
Ja, dat is jammer dat het drempel ervaren wordt. Dus wat we daartegen kunnen doen of wat de gemeente daarvoor kan doen, dat moeten ze doen. Niet nalaten, denk ik. Het in wijken vergaderen, dat is deze periode wel geprobeerd in ieder geval. Dat is ook weer weggezakt door corona. Of dat nou zo'n succes was, dat weet ik niet. Je ziet ook in de wijk dat mensen toch vaak komen wanneer de wijk aangaat.
Ja.
Want de onderwerpen veranderen niet door. Dus je hebt soms onderwerpen die nou ja, niet direct relevant zijn voor die wijk waar je dan op dat moment zou vergaderen. Dus of dat de oplossing is, ja, dat weet ik ook niet. Ik denk als er een onderwerp aan de orde is wat een bepaalde wijk aangaat, of een onderwerp in een wijk, dat het dan wel heel goed is om dat zoveel mogelijk ter plaatse te doen. Dus misschien zou je dat kunnen combineren met normale raadsvergaderingen. Wat denk ik ook heel belangrijk is dat mensen in het algemeen, maar zeker ook raadsleden, zoveel mogelijk normaal Nederlandse taal gebruiken.
Ja.
In plaats van allerlei vaktermen.
En ook ambtenaren, hè? Want ik snap dat zij juridische taal moeten gebruiken, maar dat snapt de gemiddelde Nederlander ook niet van.
Nee, ja, soms moet het, hè, omdat je soms juridische dingen dicht moet schrijven, zou ik maar haast zeggen. Maar het moet er ook mogelijk zijn, en je hebt daar allerlei technologische hulpmiddelen ook over om te checken of dingen in begrijpelijk Nederlands zijn. Schrijf en praat zoveel mogelijk begrijpelijk Nederlands. Want vaak is het gebruiken van allerlei vaktermen ook een soort verbloemen van dat je het zelf misschien ook niet zo goed weet en dat je de term wel kent.
Je hebt ook geantwoord, vluchtelingen zijn welkom in Assen. Daar zei je ja op. Nou, ik denk, we hebben al een flink aantal vluchtelingen in Assen op dit moment, in een HAM-gebouw. Is het niet zo dat Assen zijn deel doet op dit moment en dat ook andere gemeenten aan de beurt zijn?
Ja, Assen doet een fors deel. We hebben de NAM, 1000 vluchtelingen. We hebben nu nog een noodopvang van 500 in bij het IT-circuit. Dus ja, ze zijn welkom bij ons. En wij doen meer dan gemiddelde andere gemeenten, denk ik, op dat gebied. Dus het onderstreept dat ze in Assen heel erg welkom zijn.
Maar is dat voor veel burgers, in Assen die daar kritisch in zijn, niet lastig dat je denkt, hier zijn er 1500 mensen, welkom hoor. Maar in een andere plaats, daar zijn ze helemaal niet welkom. Dat zit toch een beetje scheef?
Ja, sommige mensen ervaren wellicht dat het scheef ligt. Ik heb zelf ook niet in gesprekken in de stad de indruk dat het hier nu overlast veroorzaakt, of dat mensen daar onvrede, ook die 500 die nu in de noodopvang zitten. Dat is iets wat Assen kan dragen, wat de Assen samenleving kan dragen. Dat is misschien wel ook wel een compliment voor onze eigen inwoners. Er zijn natuurlijk... Soms staan vluchtelingen in een slecht daglicht en dat komt dan doordat je dingen in de pers ziet of door opvangen. Vaak gaat het over de veilige landers, om ook maar een vakterm te gebruiken.
Ja, ja.
Meer gelukszoekers noem ik ze dan maar. Dat is lastig, want je hebt vluchtelingen die moet je gewoon netjes opvangen. En daar hebben wij voor te zorgen. En je hebt soms daar mensen tussen zitten die de boel verstieren. Misschien net wel als Nederlanders. Voor de rest.
Zijn, ja.
Ja. Nee, ik denk dat het prima gaat, die 1500. Ik denk dat ook dat er een limiet aan zit. Moet je nog verder gaan? Dat weet ik niet. Maar op dit moment deze 1000 en tijdelijk 500 extra kan Assen prima dragen. Ja.
Heeft dat misschien ook met de nuchterheid van de Noordeling te maken? Ik kijk even naar de afgelopen 2 jaar. Hè. Overal in de landen is tegen corona geprotesteerd. Er waren ook mensen in Assen tegen beleid. Maar ik heb hier eigenlijk weinig protestmassen gezien in Assen. Men had het er wel over. Men was ook voor of tegen of wist het niet. Maar ik zie hier niet wat in Den Haag gebeurt of in andere steden.
Nee, misschien zijn er wel Noordelingen die naar Den Haag trekken om daar te protesteren. Dus misschien zitten die er wel bij, dat weet ik ook niet. Maar als je kijkt naar de stad Assen zelf, nee, daar hebben we dat betreft weinig harde protesten meegemaakt. En ik denk dat dat goed is en dat dat fijn is dat mensen zich in ieder geval houden aan de regels zoals die nu afgesproken zijn met elkaar.
Ja. Nou, dan komen we bij de mooiste vraag die ik jou stelde. Assen is de mooiste stad van het noorden, maar dan willen we nog even weten waarom, hè?
Waarom? Ja, ik vraag me eigenlijk af waarom jij waarom vraagt. Want volgens mij woon je zelf ook in deze mooie stad.
Oh, misschien is het noodzaak.
Nee, ja, de mooiste stad. Ik vind het een schitterende stad. Als je kijkt, vaak wordt gezegd van het is klein genoeg om dorp te zijn en groot genoeg om stad te zijn. Je kunt alles krijgen in de stad. Het is ook nog zo compact dat je heel veel mensen wel kent en dat het overzichtelijk is. Ik denk, de cultuur die er heerst, type mensen, nuchter, vriendelijk. Als je kijkt naar wat we hebben aan groen in de stad, dat is natuurlijk fantastisch. Welke stad heeft nu een bos midden in zijn stad? Als je kijkt naar onze historische panden, dat ziet er ook geweldig uit wat we eigenlijk hebben. We hebben een Drents museum, we hebben een geweldig theater. Assen is een schitterende stad.
Ja. Nou, je had het over groen. Ik hoor wel veel mensen klagen over de verzorging van het groen in Assen. En daar is ook behoorlijk wat over geschreven en over gepubliceerd. Hè? Als je in Assen binnenkwam langs het ziekenhuis, dan was de Middenberm was meer een heideveld of een grasveld, nadat het een keurig aangelegde Middenberm was. En dat is eerst gezegd, of wordt nu gezegd, dat is voor de bijtjes en allerlei diertjes, helemaal mee eens. Maar het was gewoon een bezuiniging.
Ja, het is gestart als bezuiniging. Ja. En het was toen ook nodig, de bezuiniging. Het heeft ook een positief effect op de beestjes en de diertjes, zoals je zegt. Ik denk dat van beide kanten. Ik denk dat we zorgvuldig moeten gaan maaien. Dat geeft een beter beeld naar buiten. Ik denk dat Assen dat ook verdient. Maar je hoeft niet alles als een biljartlaken te maaien, om het maar extreem uit te drukken. Ik denk dat er ook plekken zijn waar je prima wat hoger, bijvoorbeeld in bermen of andere plekken. Dus laten we daar wat meer naar het midden terugkomen en een combinatie kiezen tussen deels netjes, goed, schoon, uitziend gemaaid veld. En anderzijds plekken waarvan we zeggen, nou, dat is prima. Ik hoor ook mensen die zeggen, dat eigenlijk ziet het er wel mooi uit. Maar daar waar het overzicht in het verkeer belemmert of hinderlijk is, ik ga daar gewoon weer maaien.
Zou de gemeente dan niet gewoon in de buurt moeten gaan een avond organiseren? Denk eens mee, wat zullen we? We willen zoveel stukken liever niet maaien. Hè? En dat wel, wat vinden je als bewoners nu? En wat kunnen we samen doen?
Ja, helemaal eens. Meer met de bewoners, meer overleggen van hoe zie je dat? We hebben ook wel gezegd, als je kijkt naar bedrijventerreinen, vanuit de ondernemers komen naar bedrijvenparken, moet ik misschien zeggen, komen dan ook wel verhalen van, het ziet er niet uit, het is niet goed gemaaid. Laat ze voor hetzelfde geld zelf zo'n bedrijvenpark onderhouden. Ja. Dat kunnen ze misschien beter, kunnen ze doen op maat en waarschijnlijk ook nog goedkoper dan de gemeente.
Nou, soms wel, hè? Ja. Goed, ik hoop dat voor jou dat je weer met een flinke fractie in de raad komt, maar je krijgt nu nog even de tijd, en daar bijna 2 minuten voor, om te zeggen waarom we op de VVD zouden moeten stemmen. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk, hè?
Ja, dankjewel. Maar ja, waarom stemmen? Het motto wat we nu gebruiken is, blijft goed, wordt beter. Want Assen is een stad die goed moet blijven. Waar het nu al een stad is om trots op te zijn natuurlijk. Goed bereikbaar. Ik heb het al verteld. Ziet er goed uit. Drents Museum, Nieuwe Kolk. Maar er zijn ook dingen die beter kunnen. Dus we moeten bouwen, fors bouwen. 2500 woningen. Groene, veilige wijken. Mooie ontmoetingsplekken. Inwoners optimaal helpen bij de energietransitie. En geen dwang. Goed communiceren, zoals al een paar keer aan de orde geweest is. Een goede arbeidsmarkt, goede ondernemersklimaat en liefst nieuwe initiatieven om nog meer toeristen naar Assen te trekken. Zowel in het centrum evenementen als ook bij toeristische recreatieve zone bij het TT-circuit verder ontwikkelen.
En daar ga je de komende 4 jaar voor zorgen?
Daar gaan wij voor. Assen blijft goed, wordt beter.
En word jij dan de wethouder?
We gaan het zien.
We gaan toe naar de allerlaatste plaat van vandaag en dat is denk ik wel een hele mooie plaat. Welke wordt dat?
Ja, dat is de plaat Papa. Ik denk dat iedere man daar tranen van zijn ogen kijkt als hij goed luistert. En het is ook voor mij persoonlijk een hommage aan mijn vader, die ik nu aan het verliezen ben, omdat hij snel dementeert.
Oh ja, dan is dat een hele mooie plaat om nog te draaien. Dank je dat je hier was. En we spreken elkaar nog een keer weer in het debat. En veel succes met de verkiezingen straks.
Dank je wel.
Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet heb ik hetzelfde ritueel. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Ik heb dezelfde handen en ik krijg jouw rimpels in mijn huid. Jij hebt jouw idee, ik heb mijn idee. En we zwerven in gedachten, maar we komen altijd thuis. De waarheid die je zocht en die je nooit hebt gevonden, ik zoek haar ook en tevergeefs, zolang ik leef. Want papa, ik lijk steeds meer op jou. Vroeger kon je streng zijn. En God, ik heb je soms gehaald. Maar jouw woorden, ze liggen op mijn lippen. En ik praat nu zoals jij vroeger praatte. Ik heb een goddeloos geloof en ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Maar papa, ik lijk steeds meer op jou. En jij gelooft in God, dus jij gaat naar de hemel. En ik geloof in niks, dus we komen elkaar na de dood. Na de dood, nooit meer tegen. Maar papa, ik hou steeds meer van jou. En ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou.